In het voorjaar van 1948 bracht ik een avondje door op de Nederlandse ambassade in Moskou. Het gesprek ging over eb en vloed. Men was het erover eens dat dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de maan. Als het in Nederland hoog water is, dan komt dat, grof gezegd, omdat de maan dan boven ons land staat en dat water naar zich toe trekt. Daar was iedereen het over eens. Maar de maan komt ongeveer 1 keer per etmaal over Nederland, terwijl het 2 keer per etmaal hoog water is. Ra, hoe kan dat? Als de maan op ons halfrond hoog water veroorzaakt, is het bij onze tegenvoeters ook hoog water, hoewel er helemaal geen maan is om dat water naar zich toe te trekken. En omgekeerd, als het aan de andere kant van de aardkloot recht tegenover ons hoog water is, omdat het water daar omhoog wordt getrokken door de maan, dan is het bij ons ook hoog water, hoewel de maan in geen velden of wegen te zien is. Hoe komt dat? Niemand van het gezelschap wist het antwoord. Ik herinner me nog dat de ambassadeur, dokter Visser, de kamer uitging om te kijken of hij in zijn studeerkamer dat antwoord soms in een of ander boek kon vinden, maar hij keerde onverrichte zaken terug. Dat was in 1948. Nu is het 1984 en ik zit te lezen in het werk van de beroemde Zwitserse geleerde Leonhard Euler, die 200 jaar geleden in 1783 in Sint-Petersburg gestorven is als lid van de Keizerlijke Academie van Wetenschappen. Zijn beroemdste boek heet Brieven aan een Duitse prinses. Die Duitse prinses heeft echt bestaan. Ze was, toen ze die brieven van Euler kreeg, een jaar of 16. En Euler legde haar in die brieven allerlei dingen uit. Wat muziek eigenlijk is, hoe een barometer werkt, of het licht nou moet worden beschouwd als een stroom deeltjes of als een reeks trillingen, en nog veel meer. Alles zo uitgelegd in glashelder Frans dat je het meteen begrijpt als je het leest. In een aantal van die brieven heeft Euler het ook over de zwaartekracht, of de aantrekkingskracht, of hoe je het ook noemen wil. Hij legt uit waarom de maan niet op de aarde valt. En dat je, als je aan een kanonskogel voldoende snelheid kon geven, die kanonskogel in een baan om de aarde zou kunnen brengen, zonder dat hij naar beneden valt. En via de maan komt hij dan op het verschijnsel van eb en vloed. En hij legt uit dat de maan, en in mindere mate de zon, daar iets mee te maken hebben. En net op het moment dat je als lezer wilt vragen waarom het aan de andere kant van de aarde ook hoog water is, stelt hij zelf die vraag. En hij geeft het antwoord ook. Zijn antwoord komt hierop neer dat de maan, als hij aan onze kant staat, het Nederlandse water naar zich toe trekt en zo hoog water veroorzaakt. Maar, zegt hij, die maan trekt niet alleen aan het water, hij trekt ook aan de aarde. Hij trekt de aarde naar zich toe. En nu hangt de kracht waarmee het ene lichaam het andere aantrekt, behalve van de massa van zo'n lichaam, ook af van de afstand die die lichamen scheidt. Hoe groter de afstand, hoe zwakker de kracht. Zo trekt de maan harder aan het middelpunt van de aarde dan aan het water aan de achterkant van de aarde. Daar trekt hij de aarde van het water af. En zo ontstaat er aan die achterkant ook hoog water. Dus aan de kant waar de maan staat, trekt hij het water van de aarde af. En waar de maan niet staat, trekt hij de aarde van het water af. En zo heb je aan beide kanten tegelijk hoog water. Lijkt me een heel redelijke verklaring. Waarom vertel ik dat allemaal nou? Ten eerste omdat ik, als ik iets geleerd heb, dan heb ik de neiging om het meteen verder te vertellen. Maar ook om het volgende. Hoewel ik die avond in Moskou in 1948 erg geïnteresseerd was in dat probleem, heb ik de daaropvolgende 36 jaar geen enkele poging gedaan om een antwoord op die vraag te vinden. Terwijl ik maar even in een encyclopedie had hoeven kijken om het antwoord te vinden. Ik ken trouwens een natuurkundige en ik ken ook een astronoom en aan allebei had ik het kunnen vragen. Maar ik heb dat niet gedaan, 36 jaar lang. Waarom niet? Is dat mijn eigen ten hemel schreiende geestelijke luiheid, of hebben we hier met een algemeen menselijke eigenschap te maken? Ik denk dat Euler, als je het me zou kunnen vragen, mijn gedrag gedurende die 36 jaar aan mijn eigen schandelijke luiheid zou wijten. Zelf ben ik meer geneigd om hier een algemeen menselijke eigenschap in te zien. De neiging namelijk van veel mensen om het pakket van de dingen die ze weten zo min mogelijk te veranderen en dus ook niet uit te breiden of te corrigeren.